Goedemorgen ook namens mij allemaal. Dank jullie wel dat ik er weer mag zijn. Het gedeelte uit Johannes 13, denk ik, of was het Johannes 16? 12. Dat is zo'n mooi stuk, want wat je daar aan ziet is dat de Grieken hadden honger naar Jezus. Mooi, hè? De Grieken wilden hem zien. En dan komen ze gewoon met een rechtstreekse vraag, want daar houden wij van, ik helemaal. Mogen wij hem zien? Dat is toch een rechtstreekse vraag. Via Filippus naar Bartimeus, gaan ze naar Jezus. En dan verwacht je dat Jezus zegt, ja hoor, kom maar. Ja, dat hij ook rechtstreeks antwoord geeft. Maar dat doet Jezus niet. Je krijgt dan een antwoord en uit dat antwoord moet je... je antwoord halen, dat is het eigenlijk. Uit dat antwoord moet je, hij zegt eigenlijk zoiets, als je mijn dienaar bent, kun je gewoon komen. Dat is uiteindelijk wat hij zegt, van wil je mijn dienaar zijn, nou dan ben je welkom. Dat is wat hij zegt. Maar hij doet het niet rechtstreeks, er zit altijd een lering in. En dit is, en dan bedoel ik met respect, maar het is typisch Jezus. Dit manier van onderricht, niet rechtstreeks, maar... alleen de goede luisteraar begrijpt wat hij bedoelt. Als je haast hebt, kan je Jezus' onderwijs sowieso niet vatten. Want Jezus spreekt zo dat alleen maar als je goed luistert en aan zijn voeten zit, snap je wat hij bedoelt. En ik denk ook dat hij dat expres ook zo doet. Hij is er niet voor de vluchtige passant. Hij is er voor de luisteraar die stilstaat. En dan zegt Jezus nog iets bijzonders. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Was je het? Gekke tekst. Er staat. Hij had al een verheerlijk lichaam en hij gaat nog een keer een verheerlijk lichaam krijgen. Zoiets staat er. Hij had al een verheerlijk lichaam en hij gaat nog een keer een verheerlijk lichaam krijgen. Nou, straks tijdens de PowerPoint komen we de pre-existentie nog een keertje tegen. Maar wat zou God, Yahweh, God nou bedoelen met die uitspraak? Ik heb hem verheerlijkt en ik ga hem nogmaals verheerlijken. Het zou kunnen betekenen dat slaat op die pre-existentie. Hij had al een hemels lichaam bij mij en dat gaat hij gewoon nog een keer krijgen. Het kan ook betekenen dat Yahweh dit bedoelt. Jezus was al eenmaal verheerlijkt op de berg der verheerlijking. Daar heeft hij al even een verheerlijk lichaam gekregen. Dat Yahweh dus zegt, toen heb je het even gezien en ik ga het nog een keer doen. Dus beide uitleggingen zou kunnen. Maar het is een opvallende uitspraak die God hier geeft. Ja, deel 3 vandaag en dan ronden we het af. Ik zeg niet dat ik alle aspecten van Grieks versus Hebreeuws cultuur eigenlijk, denken, cultuur, behandel. Maar dit is deel 3. Nou, de boeken zijn aangevuld, dus mocht je achter het net vissen, omdat een van de boeken er niet meer was. Ik heb een doos meegenomen en ik weet niet of ze al hebben neergezet, maar... waar ik het vandaag over heb, ja, is niet specifiek over een van deze boeken. Maar in al die boeken zit natuurlijk dat Hebreeuws denken verwerkt. Want dat is wat Bijbelstudie doet. Je wilt dat die manier waarop Jezus dus les geeft. Hè, dat wat ik net zeg, niet dat rechtstreekse, maar dat schilderende. Dat is echt een Hebreeuwse manier van spreken en onderricht geven. Terwijl wij dan van het rechtstreekse zijn. Nou, dit hebben wij de voorgaande keren gehad om je even te updaten. We hebben het gehad over levensstijl, over godsbeeld. Visie op Torah, dat was een lange, hè? Die hebben we de laatste tweede keer. Dat was een hele, hele belangrijke. Wat ik vandaag wil doen is die groene, waarheidsbevinding of waarheid. Hoe bij de Hebreeër iets waarheid is en bij de Griek. En dan dat wat niet leesbaar is sociale cohesie. Dat gaat over in wat voor netwerken je hangt. En de broeder zei net van een moeder die gebeden heeft. God is bij uitstek een God van de generaties. Bij uitstek. Ja, hij komt op het randje. Maar goed, dat komt net goed, zie ik. Dit is eigenlijk de tekst. Die is opvallend. Waarheid. Wat ervaren wij als waarheid? Wij leven in een cultuur waarin ze zeggen ieder zijn eigen waarheid. Let op, dat is een enorme leugen van de westerse samenleving. Ieder zijn eigen waarheid, waarmee heel veel dingen er doorheen gedrukt zullen worden. En waar je ook eigenlijk je opponent de mond mee snoert, in feite. Ieder zijn eigen waarheid. En dit is in de tijd van apostel Paulus. Het gaat over de waarheid niet van wetenschappelijke dingen die je met herhaald experiment kan herhalen. Water valt naar beneden, zwaartekracht. Doe je dat 1000 keer, dan herhaalt dat altijd weer. Dat noem je gewoon, het is een empirisch bewijs. Het valt naar beneden, je kan dat herhalen. Maar het gaat om waarheid van de onstoffelijke dingen. De waarheid van een profetie die uitgesproken wordt. De waarheid van een missie die iemand meent te ontvangen of ontvangt, het onstoffelijke. Ook de waarheid van een boodschap, het evangelie. Het is onstoffelijk. Als je naar de esoterische boekenwinkel gaat, dan kom je daar natuurlijk allemaal boeken tegen met denkmodellen over de geestelijke wereld. Allemaal onstoffelijk. En hoe weet je nou wat waarheid is? Het is niet te herhalen met experiment. En daar heeft God eigenlijk een, ik noem het even een methode, maar dat is een te abstract begrip. Maar God heeft toch een methode waarop hij ons helpt om het schiften van onderscheidens geestes te kunnen maken, dat je weet wat waarheid is. Nou, Paulus zegt immers voor de Joden vragen om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Ze hebben allebei hun dingetje. Wij echter prediken Christus, dus het evangelie, de boodschap, de gekruisigde. En de Joden hebben daar een probleem mee. Namelijk voor de Joden is het een struikelblok, dat evangelie. En voor de Grieken is het een dwaasheid. Dus beide groepen accepteren de waarheid van het evangelie niet. Maar allebei op andere gronden, in feite. Het evangelie wordt niet als waarheid aangenomen door de Jood en de Griek niet. De Jood die zegt, dat is hun ding, er ontbreken 1 of meer tekenen. Daar ga ik zo meteen heel veel over zeggen. Heel veel. Ze hadden een tekenen gekregen, maar die hebben ze gemist. Maar de Jood zegt terecht, als iets kan alleen maar waar zijn van het onstoffelijke, hè, als er een teken bij zit. En de Joden zoeken tekenen en het evangelie kunnen zij niet geloven, want zij zoeken daar tekenen voor om de waarheid daarvan te vinden. En de Griek, die om een andere reden gelooft dit niet, die zegt, ja, het past niet in een wetenschappelijk model. Het past gewoon niet. Nou is het niet zo dat de Griek alleen maar die dingen gelooft die dus met empirisch bewijs zijn aan te tonen, want de evolutieleer is daar een voorbeeld van. Is ook niet te herhalen via wetenschappelijk experiment. We gaan hem nog een keer doen, de evolutie. Heb je even geduld? We gaan hem nog een keer doen. Nee, ook die is gewend om iets aan te nemen als waarheid als er maar een heel goed wetenschappelijk model achter zit. En daar kom ik straks misschien even. Maar de evolutieleer is voor de Griek zo'n waterdicht goed wetenschappelijk model dat hij dat als waarheid aanvaardt. Ik ben niet van de evolutie, dat je dat even denkt, maar ik verplaats me even in. Als het wetenschappelijk model maar waterdicht is, dan wil die dat wel aanvaarden als waarheid. Ondanks dat het niet te bewijzen is, maar hij aanvaardt dat als waarheid. Maar het evangelie, ja, weet je wat, dat is, er zit een maagdelijke ontvangenis in. Ja, dat past niet. Dat kan niet, een maagdelijke ontvangenis. Het is heel belangrijk, hè, dat je daar niet aan twijfelt. Als Jozef de vader was, hadden we een heel andere evangelie hoor. Een maagdelijke ontvangenis. Er zit een... Kijk, die wonderen en die Jezus deed, die willen ze misschien nog wel geloven. Bovendien kun je ook nog twijfelen aan de geschiedschrijving. Maar dan zit daar een opstanding uit de dood in. Ja, dat is niet herhaald, hè. Er is ook niet een goed van, hoe kan dat nou? Dat bloed, dat was al... Hè, die soldaat die doet een speer in zijn zij. En het is al geschrift. Ja, dus ja, de Griek die kan dit niet als waarheid aannemen. Het is niet een wetenschappelijk model. Wat daar, zoals de evolutieleer hij dan wel een heel goed model vindt. Zo vindt hij het evangelie. En de uitleg over de maagdelijke ontvangenis en de opstanding uit de dood. Dat is voor hem niet een juist model. Hij gelooft het gewoon niet. Maar de Jood heeft een ander probleem. Die mist een teken. Daar gaan we zo meteen op terug. Dus Paulus heeft naar elk een eigen verwijt. Naar de Jood hun onverzadigde behoefte aan tekenen en de Griek hun onverzadigde behoefte aan wetenschap, modellen en filosofieën. Je zou dat woord, de Grieken zoeken wijsheid, zou je kunnen vertalen met wetenschap, modellen, filosofieën. Het is mooi dat ze allebei hun eigen zwakke punten hebben. Hè? De bewijslast van waarheid. Nogmaals, het stoffelijke gaat via herhaald experiment. Daar is geen discussie over. Dit gaat echt over de toekomst, profetie, een missie. Een missie ligt altijd in de toekomst, nooit in het verleden. Dus eigenlijk is dat ook toekomst. Een visie of een bewering, de bewijslast van het onstoffelijke. Nou, dan is de Griek die heeft vooral, die zegt, nou, achteraf kun je het vaststellen. Ja, als het om profetie gaat en om een achteraf kun je het vaststellen, dan is het waar. Dan zoeken we zo meteen in Deuteronomium, wordt dat ook van een profetie gezegd, van als het uitkomt, dan heeft de Heer gesproken. Of een waterdicht model. Maar de Griek heeft nog een waarheidsbevinding en dat is een wonderlijke ervaring. Het wonderlijke. Dat wordt voor de Griek een valkuil in de toekomst. Hij ervaart het wonderlijke, een soort bevinden, dat je iets hebt meegemaakt, als waarheid. Als je iets weet van de New Age wereld, die maken heel veel wonderlijke dingen mee. Heel veel wonderlijke ervaringen. En zo'n wonderlijke ervaring is voor de Griek van, oh, dan moet het wel goed zijn. Daar zit een enorme misleiding in. Voor een Hebreeër is een wonder niet een godsbewijs. Wonderen gebeuren altijd. Dat is misschien een hele gekke uitspraak hier, maar een wonder is niet een godsbewijs. Voor de Griek wel, en daarom zit hem zijn misleiding. Maar aan het eind van de ochtend zul je het meer vatten. De Hebreeën zegt, waarheid van het onstoffelijke, dat is waar als er een voorafgaand teken aan is gegeven. Dan is het waar. We gaan er wat voorbeelden van zien. Nou, deze heb ik net genoemd, hè. Als je dan de evolutieleer als voorbeeld neemt, dat is een beetje schetsend. Dan is de Griek die zegt, nou, perfect model, dit geloven wij. En de Hebreeën die zegt, nou, mooi model. Maar waar is het teken ervan? Er moet een teken bij. Dan is het model waar. Met profetie en missie. Deuteronomium, die ga ik even opzoeken. 18 vers 21. Dat is een regel die vatten wij ook, want die is heel erg praktisch. 18 vers 21-22. Wanneer u dan in uw hart zegt, hoe kunnen wij het woord herkennen dat de Heere niet gesproken heeft? Onderscheid, hoe kunnen we het herkennen? Wanneer die profeet in de naam van Yahweh spreekt, en het gebeurt niet, en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de Heere niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken. Wees niet bevreesd voor hem. Ja, dat is een soort voor, dus achteraf kun je het weten. Achteraf. Achteraf kun je waarheid aantonen. Maar waar ik nu op in kan wil gaan, is dat je voorafgaand een teken bewijst de waarheid reeds vooraf. Jullie weten het in het Hebreeuws denken, de toekomst, dat is de... dat is de geschiedenis van de toekomst. Het wordt ook als geschiedenis gezien, alleen hij moet nog plaats gaan vinden. Dat is een heel andere kijk. Het is toekomst die nog plaats, geschiedenis die nog plaats moet gaan vinden. Maar het is een zekerheid. Terwijl een Griek meer zegt, nou, als het om profetie gaat, nou moet je maar kijken. Kijken of het gebeurt. Maar als er een teken bij is gegeven, weet je dat het in de toekomst plaats gaat gaan vinden, maar dat je dan reeds nu al zekerheid over kan hebben. Dus zekerheid over de waarheid vooraf. Nou, daar ga ik heel veel voorbeelden van laten zien. Dat er misleiding gaat komen, nou laten we daar even over eens zijn. Hè? Er zijn zoveel teksten over. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Jezus waarschuwt hier dat inderdaad het wonderlijke voor veel mensen een godsbewijs is. Maar hij zegt, dat is geen godsbewijs. 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 staat dat er iemand komt, ik geloof dat dit echt de antichrist hier genoemd wordt, wiens komst overeenkomstig de werken van Satan is met allerlei kracht, tekenen en wonderen van leugen. Nou, Openbaringen staat, en het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen die het gegeven zijn te doen. En in deze teksten worden tekenen en wonderen een beetje door elkaar gebruikt. Gewoon het wonderlijke is dit. Dus ja, dat er aan gaat komen of er al is, dat is een feit. En hoe ga je dan, hoe kan je nou misleiding doorzien? Nou, we hebben hem al gezien, hè? Deuteronomie 18, ik heb net gelezen. Hoe kunnen wij het woord herkennen dat Yahweh niet gesproken heeft, wanneer het niet gebeurt? Dat is een werkvertaling, hè? Ik schrijf het wat makkelijker. Dat is achteraf. En ware profetie is altijd, en dat is een mooie tekst, Deuteronomie 13 vers 1 tot 5, is altijd onderworpen aan de Torah. Dat wil ik wel even lezen. Ook voor de uitingen van de Heilige Geest is de Torah paslood. Deuteronomie 13, vers 1 tot 5. Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft, dus hij geeft dat teken, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt, en hij zegt, dus hij geeft er een teken bij en dat komt nog ook. En dan zegt hij, laten wij achter andere goden aangaan, die u niet kent, en laten wij die dienen. Dan zegt God, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem die droom heeft, want Yahweh uw God stelt u dan op de proef om te weten of u Yahweh uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Kortom, als een profeet iets zegt wat ingaat tegen Torah, hè, laten wij andere goden dienen, dat gaat wel in tegen het eerste gebod. Gij zult de Heer uw God, ook al komt er een teken, alle profetie is onderworpen aan Torah. Ook de uitingen van de Heilige Geest. Ja. Wat is een teken en wat doet het? En wat is vooral het verschil tussen een teken en een wonder? Wij denken dat dat hetzelfde is, maar dat is niet zo. Ja, die gaan we eens even... Een teken, dat bevestigt een profetie, een missie, een lering of een bewering. Het onstoffelijke, het evangelie. Tot waarheid. En een teken volstrekt zich op korte termijn, soms zelfs direct, en bevestigt de lange termijn van die boodschap, van die profetie, van die missie, want die gaat over een lange tijd. En dat teken voltrekt zich op een korte tijd, zodat je weet dat de rest ook waar is. En het geeft de persoon zekerheid nu en geloof voor straks, dat teken. En een teken hoeft niet eens een wonder te zijn. Dat zal je zien met de herders straks. Het is helemaal geen wonder wat ze zien, maar het is een teken, het is vooraf gezegd. Dus een wonder is geen godsbewijs, voorzegging is een godsbewijs, onthoud dat. Voorzegging. God zegt dat verschillende, ik zeg het vooruit. Wij denken dat Satan dingen vooruit weet, is niet zo. Die moet ook kijken, van hoe gaat het op aarde, die moet ook door na te denken, van nou, het zal die kant wel uitgaan. Voorzegging is een godsbewijs. Wonder niet. Voorzegging tegen Daniel. Maar Daniel zegt dit tegen Nebukadnezar. Er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. En hij heeft u, koning Nebukadnezar, een heidense koning. Hoeft niet eens een gelovige te zijn hoor. Hij heeft u bekendgemaakt wat in de komende dagen geschieden zal. Want Daniel dient een God die vooruitzegt. En daarom dient hij de ware God, want vooruitzegging is een godsbewijs. En al die andere goden daar, die kunnen dat helemaal niet. Demonen kunnen het niet. Echt niet. Alleen God kan dit. En zelfs het evangelie, wat God van tevoren door zijn profeten beloofd had in de Heilige Schrift, het evangelie is voorzegd. Als het niet voorzegd was, was het niet waar. Als het niet voorzegd was, was het niet waar. Onze God is de God van het woord. Wij zijn mensen van de beelden, hè? Wij zijn van de beelden. Maar onze God is een God van het woord. Zo krachtig, hij sprak en het was. Zo'n God van het woord is hij. Zo krachtig is dat. In principe is onze God zo dat hij vindt dat een gelovige recht heeft op een teken, want hij weet ook wel hoe lastig het voor ons is om dingen aan te nemen. Dat weet hij ook wel van het onstoffelijke. In principe zegt God, één teken is voldoende, maar ongeloof vraagt 2 of 3 tekens. En God is ontzettend vaak bereid om ook die nog te geven. Hij komt ons ongeloof met regelmaat tegemoet dat hij niet 1 teken geeft, maar 2 of 3. En dan staat er in de Bijbel, bij 2 of 3 getuigen, want tekenen zijn getuigen, staat een zaak vast. En God komt ons ongeloof met regelmaat tegemoet. Maar 1 teken zou in principe voldoende moeten zijn, maar God is genadigd, hij geeft hem met regelmaat 2 of 3. Ja, de Joden hebben er gewoon meer nodig, dat is een beetje hun dingetje. En als het 3 tekens zijn, dan is het, de mens kan er niet meer omheen. Er is onderscheid tussen teken en een wonder. Dat zou je vanzelf, wordt dat duidelijk. Even wachten. Dit is de Bijbelse methode. Nou, dat is mijn PowerPoint even iets anders dan ik dacht. Je ziet dat in het woord God initiatief neemt tot een teken. Ik denk dat dat deze is. Dit is de missie van Mau. Mozes krijgt een enorme grote missie. En dat ligt in de toekomst. Hoe moet die man nou toch weten dat hij werkelijk geroepen is? Het is nogal niet wat hij moet gaan doen. Ongelooflijk. Ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Dit is zijn missie. Ja, en Mozes die wil een bevestiging bij die missie, maar God neemt daartoe het initiatief, want hij snapt dat Mozes dit niet vatten kan. En dat is in Exodus 3 vers 10. Het geven van 1 teken, hij is weer weg, dat is de Bijbelse methode. En God neemt dus zelf het initiatief. Dat is, straks zal je zien dat mensen ook het initiatief mogen nemen tot een teken. Maar God geeft het zelf en dan zegt hij tegen Mozes, dit is je missie, die heb je net gezien. Dan zegt hij, dit zal voor u teken zijn. Dat werkelijk ik tot jou spreek in die braamstruik. Wist hij veel wie tot hem sprak? Dit zal voor u teken zijn dat ik u gezonden heb, Yahweh. Hij wist die naam trouwens nog niet toen. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. Wij denken wel eens dat Mozes de weg niet wist toen hij uit Egypte... Hij wist precies waar hij naartoe moest. Hij moest naar de brandende braamstruik met dat volk. Hij wist precies waar hij naartoe moest. Hij moest op die berg God gaan aanbidden. Wij denken dat hij zwalkte en niet... Dat is een andere lezing, dan doe ik de uittocht uit Egypte vertellen. Maar Mozes wist dat hij naar de brandende braamstruik moest. Want dat was het teken. Maar ja, dan is het wel al achter de rug. En toch gelooft Mozes dat het Yahweh is die tot hem spreekt. Kijk, die brandende braamstruik, dan zou je zeggen van nou hè, nou zie je even het onderscheid. Dat is al een wonder. Het wonder heeft hij al. En toch overtuigt dat wonder van die brandende braamstruik Mozes niet dat Yahweh tot hem spreekt. Het is gewoon een wonder. Er komt ook nog eens een stem uit die brandende braamstruik. Nog een wonder. En toch zegt Yahweh, je wilt zeker weten dat ik het ben die tot je spreekt. Je zal op deze berg komen. De aanbidding op de berg Horeb, dat zal het teken zijn dat Yahweh tot hem sprak. Maar Mozes gelooft dat wel. En dan zegt hij, wat is uw naam? En dan gaat hij zeggen, ja, ik geloof nu wel dat u tot mij sprak. Maar hoe moet ik mijn broers en zussen daar overtuigen dat werkelijk Yahweh tot mij gesproken heeft? Eerst moet die naam nog eens bekend worden. Dus dan gaat hij bevestiging dat iemand de waarheid spreekt. Dan krijgt Mozes al tekenen daarbij die brandende braamstruik. Zegt God, ik geef jij alvast 2 tekenen mee om het volk te overtuigen dat werkelijk Yahweh jou gezonden heeft. Want dat volk moet dat ook maar weer geloven. God weet dat, dat het lastig is om zulke grootse dingen te geloven. Het is groot namelijk wat je moet geloven. Want Mozes die gaat beweren als die daar aankomt, Yahweh is aan mij verschenen. God is aan mij verschenen. Nou, vind ik logisch dat de Israëlieten zeggen, oh ja joh. Ik vind dat logisch en dat mag ook. Oh ja joh. Dan zegt God, dan krijg je die 2 tekens. Hè? Het is een hele mooie tekst. Want God kent zijn pappenheim. Dan krijgt hij dus die tekens van die staf die een slang wordt. En die pakt hij dan weer op. Hè? En dan zegt God, nou weet je wat, als ze dat niet geloven. Want ik ken mijn pappenheim. Doe dan die melaatse hand ook nog maar. En dan gaan we even Exodus 4 vers 8 tot 9 lezen. Dus ik vind dat eigenlijk een beetje humor van God. Exodus 4 vers 8. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. Want hij weet, mijn pappenheimers zijn tekenzoekers. En mocht het zijn dat zij zelfs deze 2 tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u het water uit de Nijl nemen en dat uitgiet op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen. Ja, in bloed veranderen op het droge. Je moet bedenken dat de eerste plaag in Egypte is het 3e teken voor Israël geweest. Voor de Egyptenaren was het de eerste plaag. Maar voor de Israëlieten was het 3e teken. En bij 3, dat weten ze ook wel, dan staat de zaak vast. Dus dat waren hij krijgt het 3e teken eigenlijk al in de pocket. Hè? Dus nogmaals, het eerste wonder voor Egypte. Voor Egypte was het een wonder. Voor de Israëlieten was het een teken. Snap je het verschil nu? Wonderteken, het was vooruitgezegd. Bevestiging van een profetie. Ja, God geeft ook een teken om een profetie te bevestigen. Omdat je dat ook maar moet aannemen, hè? Die profeet, wie ben jij dat je spreekt? Dat is goed hoor, de man gods die komt aan Eli over diens familie, komt hij een behoorlijk grote profetie die heel verrijkend is tot in vele generaties. Het is een zware profetie, om maar zo te zeggen. Een moeilijke, op basis van veel ongehoorzaamheid enzovoort. Ja, dan is een man gods en Eli denkt, wie ben jij dat jij spreekt? Waarom? Die argwaan mogen wij hebben hoor. Wie ben jij dat jij spreekt? Dan zegt de man gods, dit zal voor u het teken zijn. Wat ik over uw familie en over de ark, dat is een grote profetie. Dit zal voor u het teken zijn. En dat teken dat komt over uw beide zonen, Hofni en Pinias. Zij zullen op één dag sterven. En als je ziet dat jouw beide zoon op één dag sterft, dan is al het andere van die profetie ook waar. Snap je? Dus dat teken gebeurt op een korte termijn. Die profetie gaat over geslachten. En dan weet Elia, als ik dit zie, is al het andere wat is gesproken ook waar. En op die dag sterven dus niet alleen Hofni en Pinias, ook Eli sterft die dag. Maar er sterft er nog één. Zijn schoondochter. De vrouw van Pinehas sterft. En dan baart ze Ikobod. Zij sterft, kind blijft. Dat is een grote dag. Maar dat is dus het teken. Ja, is dat zo bijzonder dat twee op één dag sterven? Dus het was oorlog. Die priesters, die waren dom als ze zijn, die hadden natuurlijk nooit op oorlogsvoeten moeten gaan. Een priester hoort hij en met ark. Bizar wat ze daar doen. Dat was zo raar wat ze daar deden. De ark meenemen op oorlogspad. Maar als je dan op oorlogspad gaat, is het niet zo'n wonder dat je allebei omkomt. Maar het was vooruitgezegd. Allebei op één dag. En dat is het teken. God zegt het vooruit. Ook een boodschap. De herders in het veld. Die krijgen een boodschap van de engelen. Dan zou je zeggen, nou, dan zie je al een engel. Dat is toch een wonder. En dan de achtergrond wordt gevuld met een hele schare aan engelen. Dan zou je zeggen, nou, je bent toch wel overtuigd. Dat de boodschap die engel brengt. Nee, dat zijn gewoon wonderen. Die engelen die komen ook eigenlijk niet de herders overtuigen als dat het waar is. Nee, die komen gewoon God eren. Gaan ze ook doen. Eren ze God in de hoge. Die engelen die komen alleen maar God eren. Dus ze hebben een engel gezien. Ze hebben een schare engelen gezien. En die hebben nog gezongen oud. En dan zou je zeggen, nou, hè, is genoeg zo. Nee. Wie zegt dat die boodschap waar is? En God neemt het initiatief. Want op een of andere manier heeft een mens recht hierop. God neemt het initiatief. Dan zie je weer het verschil tussen een wonder en een teken. Dit waren de wonderen. Wonderen gebeuren altijd. Maar dan krijgen ze een teken, de herders. En dat is niet dit. Dan zegt de engel, die zegt, wat er zijn drie tekenen krijgen ze. Weer drie krijgen ze. Komt die. Lucas 2 vers 12. En dit zal voor u het teken zijn. Dit. Je vindt een kindje. Dat is niet gek als er iemand geboren wordt. Dat is niet, eigenlijk geen wonder. Je vindt gewoon een kind. Het is in doeken gewikkeld. Was ook niet zo raar. In een kribbe. Dat was misschien wat, ja. Niet in een wieg. In een kribbe. Dus deze tekenen zijn geen wonderlijke dingen. Maar het is vooruitgezegd. En het zijn er drie. Dus het staat vast. De herders vinden dit op korte termijn. Alle drie blijken zo te zijn, de teken. Dus het staat voor 100% vast. Dat wat die engel gezegd heeft over dat dit de Messias is. Heden verkondig ik u, in Bethlehem is geboren uw Messias. En achter dat begrip Messias zit een hele wereld. Dat was heel wat hoor. Uw Messias is geboren. En dan engelen en engelenscharen en zingen. Dat is het allemaal niet. Ik geef je een teken zodat je weet dat dit waar is. En het zijn gewoon drie menselijke aardse dingen. Maar omdat het voorzegd is. Voorzegging is een godsbewijs. Wonderen niet. Dit gaat ons ook beschermen in de toekomst als je deze dingen weet. Om onderscheid te maken, want er gaat een hoop misleiding aankomen. Maar mensen mogen ook het initiatief nemen en vragen om een teken. Zie in heel de schrift. Dus God neemt zelf het initiatief, maar mensen mogen er ook om vragen. Dat is weer die onderhandelende God, hè? Waar dat bij. Dan gaat Abrahams knecht gaat een vrouw zoeken. En ja, die heeft een heel eind gereden, gelopen op kamelen. Op kamelen, ja. Vier cilinders. En die wil weten of die goed op weg is. Nou, komt-ie. Dan staat hij, dit is een werkvertaling. Dat is, heb ik gewoon, dat geef ik zelf aan, dat je niet denkt dat dit letterlijk uit de Bijbel gekopieerd is, maar ik weet dat wel heel goed neer te zetten. Dus ik vertrouw wel mijn werkvertaling. Maar het is vaak veel korter, anders krijg ik van die lange teksten. Dan zegt de knecht, ik sta bij de bron waar meisjes water halen. Het meisje dat mij en mijn kamelen drinken geeft, is de ware. En dan zegt hij, dat is wel, daaraan zal ik weten dat u goed bent voor mijn Heer. Eigenlijk zegt hij, dat zal voor mij het teken zijn. Er komen hier allemaal meisjes. En er zal er een meisje zijn, die geeft mij water. Dat is niet zo wonderlijk, een reiziger water geven. Maar zij zal ook mijn kamelen te drinken geven. En dan, dat is zo slim wat hij doet. Want hij had 10 kamelen bij zich. En hij kwam van ver. Dus die kamelen, die hadden dorst. En die drinken 80 liter per kameel. En dan heb ik het voorzichtig ingeschat. Die kamelen hadden dorst, maar die kunnen veel meer nog hoor. Dus ik ben met mijn 80, ben ik voorzichtig. Dus die hebben 800 liter nodig. Een vrouwenkruik, je hebt 5 liter kruiken, 10 liter kruiken, een mannenkruik misschien ook nog wel van 15 liter. Maar je bedenkt wel dat 5 liter toch een vrouwenkruik is. Nou, als je nou een beetje rekenen kan, hoe vaak heb zij nou heen en weer moeten lopen? Dus weet je wat die knecht eigenlijk doet? Hij test op gastvrijheid. Hij test op gastvrijheid. Hij zegt, dat meisje wat zo gastvrij is, dat ze zelfs dat doet, dat is ze. Want gastvrijheid was iets van Abraham, Isaac, Jacob. Gastvrijheid, dat hing boven hun cultuur, gastvrijheid. En hij zoekt een meisje uit die cultuur. Dus hij test op gastvrijheid. Dat is wat hij doet. Maar dit is dus het teken. En dat spreekt hij van tevoren af. En hij krijgt het op een zilveren dienblaadje. Krijgt hij het. Fantastisch. Mooi om naar die verhalen te kijken. Want ik kan ook niet zeggen, als jullie mij horen spreken, denk je, nou Esther, die zal wel ervaring hebben met tekenvragen. Ik ben iemand die Bijbel leest en vertelt wat ik daarin vind en daar vreugde in vind. Maar het duurt soms jaren voordat je zoiets in je eigen leven handen en voeten kan geven. En het is, voor mij is het niet echt in kannen en kruiken hoor, dat je dat. Maar ik zie dit in de Bijbel. En dan denk ik, oké, Hiskia krijgt een profetie van Jesaja. En die profetie is, je blijft nog 15 jaar leven. En dan denkt Hiskia, jij kan van alles zeggen. Hoe weet ik dat? Dat dat zo is, dan vraagt hij om een teken. En dan mag hij zelfs kiezen. Zegt God, is goed, je krijgt een teken. Moet de klok 10 uur terug of 10 uur vooruit? Zeg het maar. Ja, prachtig. Dan zegt hij, nou, vooruit is simpel, dat kan ik ook. Doe maar terug. Fantastisch. Hoe die dat, en dat krijgt hij dan ook. Sowieso, Hiskia. Ik weet niet of jullie dat beseffen, op het moment dat hij is dus heel ziek, hè? Als de profeet, ontzettend ziek, maar hij heeft geen nageslacht, hè? Want zijn zoon is in de reservetijd geboren. Hij Manasse is dat. Hij had geen nageslacht nog. Dus Hiskias, die hoort, die profeet zegt, is, ja, je zal sterven, regel je huis. Dan denk je, ja, mijn huis regelen, moet ik een oom of een broer, of wie moet hier koning worden? En daarom keert hij zich naar de muur. Ik denk, ja, ik wil nog een kind krijgen. Zoiets. En die Manasse was ook redelijk jong natuurlijk. Die was op zijn minst, op zijn hoogst was hij 15. Er was nog geen nageslacht. Dit is ook de lijn naar Christus, hè, dat je er even door hebt. Dat Manasse in de reservetijd is geboren. Dit is de lijn naar Christus. Dat wist Hiskia natuurlijk niet, dat er een Christus, maar hij wist wel, er zal altijd iemand op de troon van David zitten. Dat wist hij wel, want die belofte was gegeven. Dus, en dan is het teken dus dat de schaduw van de klok gaat 10 treden terug. Er zijn wetenschappers die zeggen dat we 10 uur kwijt zijn in de geschiedenis. Dat zou toch geweldig zijn? Geweldig. Maar dat teken voltrekt zich dus direct op korte termijn, zodat Hiskia weet dat hij nog 15 jaar genade tijd heeft om alles te regelen wat hij wil regelen. En nou ja, ja, ineens moet er een kind komen. Dat is op korte termijn, zodat je weet dat de lange termijn ook waar is. Ook. Ja. Gideon. Het is terecht hoor. Er komt een... Ik heb tot 1:15. Er komt een engel bij Gideon en die zegt... ik heb een missie voor je. Je moet Midian verslaan. Een hele missie. Nou, eerst wil Gideon weten, terecht, met wie spreek ik? Wat is de identiteit met wie ik spreek? En dan zegt in de werkvertaling, geef mij een teken, want ik wil zeker weten dat de engel van de Heer tot mij spreekt. Geef mij een teken. Die krijgt hij. De engel namelijk, want dan gaat hij eten voor die engel maken. Met de bedoeling dat hij dat opeet. Dat doet hij niet. Er wordt op de rots wordt het gezet, een soort tafel. Dan kan hij makkelijk eten. Wat doet die engel? Hij steekt het aan en het verteert helemaal. Het is honger niet gestild, maar dat hebben engelen ook niet nodig. Dus het verteert helemaal. De engel verbrandt het voedsel. En dan weet Gideon, toen zag Gideon dat het een engel van Yahweh was. Dus hij is overtuigd. En dan gaat hij ook, en wij denken dat Gideon pas in actie komt na al die wolletjes, hè, die velletjes. En in eerste instantie heeft hij aan dit teken genoeg. Hij weet, de engel des Heren heeft tot dit. De identiteit van de spreker is betrouwbaar. Dat is wat hij nu weet. En dan komt hij ook al in actie. Dan gaat hij s'nachts Baals omverwerpen. Dus hij komt echt in actie al. Maar ja, zijn actie moet worden voortgezet. Want zijn missie was groter dan een paar Baals omverwerpen. Dat is ook al mooi natuurlijk, Baals omgooien. Lijkt me heerlijk om te doen. Ik ga mee. Een trekker en dan die ding omverwerpen. Maar zijn missie ging verder. Hij moest Midian verslaan. Ja, dat was wat groter dan Baals omverwerpen. En dan vraagt Gideon in eerste instantie 1 extra teken. En wij hebben Gideon omarmd. Ik ook. Omdat wij ons zo kunnen inleven wat ongeloof is. Wij snappen dat Gideon dit nodig heeft. Want ongeloof is ons niet vreemd. Dus dan zegt Gideon tegen God. Dus mens neemt het initiatief. Werkvertaling. Ik leg deze nacht een vachtje neer. Als dat nat is en de rest droog. Dan zal ik weten, staat er. Dan zal ik weten. Ja, meneer kijkt even of de werkvertaling wel kosher is, maar die klopt wel, hè. Dan zal ik weten dat u mij gebruikt om Midian te verslaan, dat. Dan zal ik weten. En dan doet hij de volgende nacht nog, ja, sta mij toe nog 1 keer. Want en nou andersom. En God doet het. God doet het. Hij had hier al een teken gekregen om de identiteit. En hij krijgt er hier weer 2. Heeft hij er weer 3, hè, in totaal. Dat herken je. Veel in het woord terug. Ze krijgen er 3. En hij krijgt het. En dit is het, natuurlijk de crux van het evangelie. De wetgeleerden. Die willen een teken. En dan hebben ze al zoveel van hem gezien. En zoveel wonderen gezien. Wonderen zijn geen godsbewijs. Wij vinden dat gek, dat die fariseeën en die schriftgeleerden nou nog niet om waren. Heb je nou nog niet door dat deze man blinde loopt? Wonderen zijn geen godsbewijs. Elia had ook een kind uit de dood opgewekt. Elisa, ook toen Elisa stierf, zijn beenderen. Ken je dat verhaal? Dat er een lijk tegen zijn beenderen wordt aan, was die al begraven, Elisa. En dat dan dat lijk opstaat. Maar dat was ook niet de Messias, hè? Dus snap je, wonderen zijn niet het bewijs dat iemand de Messias is. Want er gaat een anti-Messias komen en die gaat wonderen doen, mensen. Wonderen. Om zelfs u en mij te misleiden. Maar wonderen zijn geen bewijs dat iemand van God is. Een teken. is hij, wetgeleerden willen zekerheid omtrent de missie en de identiteit van Jezus. Is hij de Messias? De herders wisten het, want die hadden 3 tekenen gehad. Maar ja, dit zijn niet de herders meer, hè? Dit zijn een ander volk. Dan zegt Jezus, Matthäus 12, vers, moet ik hem even lezen? Jullie kennen dat wel, hè? Dit geslacht krijgt geen ander teken dan het teken van Jona. En met dit geslacht bedoelt hij dit type mensen, niet deze generatie. Maar dit type mensen, dit soort, dat zijn die wetgeleerden, dit soort type mensen. Je krijgt er nog maar 1 teken, zeg je. Dat is het teken van Jona. Je hoeft geen andere teken te verwachten. Geloof me, er komt geen ander teken dan het teken van Jona. Israël zal de opstanding van de Messias moeten gaan zien, want dat is het teken wat zij van God, Yahweh, gekregen hebben. Ze krijgen geen ander teken, denk ik. Maar ze gaan hem, let op, ze gaan hem 3 keer krijgen. Het wonder was voor Nineveh, die tellen we niet mee, want dat was Jona. Toen heeft Jezus ook het nog. Dat was een boodschap voor Nineveh en op basis daarvan komt Nineveh tot inkeer. Want dat was zo, nou ja, dat kan ik nog eens over uitweiden misschien. Voor Nineveh was het, deze man is door de zee gekomen, hè. Die is door de zee gekomen. Die is dat is zoiets wonderlijks geweest, wat Jona heeft meegemaakt. Een onderzeeër die leeft. Hij is gewoon in die onderzeeër, ik vermoed zelfs in de longen van een zeezoogdier. Daarom is hij ook niet onderkoeld geraakt, want dat zijn warmbloedige. Dus hij heeft daar op temperatuur gezeten. Weet je, dat was, is een zeezoogdier geweest, warmbloedig in de longen, denk ik. Maar goed, dat is hoe interessant kan dat zijn? Israël kreeg dit teken al 2 keer. Hij heeft al 2 keer plaatsgevonden, dit teken, namelijk bij Lazarus. Lazarus was de eerste keer. En het staat er niet voor niks. Het is reeds de 4e dag, zegt Maria of Martha, een van die 2. Het is reeds de 4e dag. En als je dus 3 dagen en nachten in een graf moet zijn, dan moet dat over 4 dagen uitgestrekt worden. Want anders, of je moet precies sterven bij zonsondergang, dan kan het net. Dus het is reeds de 4e dag. Ik vermoed dat Lazarus, dat de eerste keer is dat ze dat teken kregen. 4 dagen en nachten, want er was reeds een lijklucht. Er was al ontbinding. Het is de eerste keer. En dan geven ze daarna, je moet eens goed lezen, in Betanië geven ze daarna een feestje, hè, dat Lazarus is opgestaan uit de dood, er is Jezus ook bij. Heel Betanië gelooft. En is die net opgestaan uit de dood en dan zeggen diezelfde lui, schriftgeleerden, nou, iedereen loopt achter Jezus aan, we moeten Lazarus maar ombrengen. Ben je net opgewekt uit de dood? En dan staan ze je weer naar het leven. Dat gebeurt daar gewoon. Dus Lazarus was 1. Nou, de 2e keer is natuurlijk Jezus. Precies, 3 dagen, 3 nachten. Met Pesach hebben jullie daar vast onderricht over gekregen. Het is precies 3 dagen en 3 nachten dat hij in de aarde is. Maar ze krijgen dit teken nogmaals in de toekomst. Maar ze krijgen hetzelfde teken, want Jezus is consistent. Jullie krijgen geen ander teken dan dit. En in de toekomst, openbaringen, zijn het de 2 getuigen die in Jeruzalem zullen zijn. Dat is in Jeruzalem, hè, dat gedeelte in openbaringen. Misschien dat niet iedereen openbaringen uit zijn hoofd kent. Dat is wel een van de boeken die je uit je hoofd moet kennen. 7 vers 11. Ik plaag je hoor, ik ken het ook niet uit mijn hoofd. Ja, had je gedacht. Nou, die 2 getuigen, die worden ook ter dood gebracht. Maar dit keer worden ze niet in een graf gelegd, maar publiekelijk op straat, zodat iedereen het ziet. Ze denken, dat overkomt ons niet nog een keer. Want ja, en wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest uit de afgrond opkomt oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. Dat gaat nog gebeuren in Jeruzalem, want dat staat, dit gebeurt in Jeruzalem, terwijl er alle naties en volkeren daar zijn, dus een of andere VN-vergadering of een of andere top zal daar zijn, United Nations top, weet ik het, maar alle volkeren zijn daar. Hun dode lichamen zullen liggen op straat van de grote stad die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer werd gekruisigd. Dus dit is Jeruzalem. En de mensen uit de volken, stammen, talen, naties zullen hun, zie je, uit volks, er is daar iets aan de gang, zullen hun dode lichamen 3,5 dagen zien en zullen niet toelaten dat hun dode lichaam in het graf gelegd worden. Wat bij Jezus wel is gebeurd. Ja, en toen is er gezegd, hij is opgestaan. Ja, wie kon dat checken? Er is geen lijk gevonden, nooit. Als je het niet gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan, moet je een lijk hebben. Hebben ze niet. Maar nu, ze gaan niet in een graf. En dan zullen zij die op de aarde wonen gaan elkaar geschenken, omdat deze twee profeten die hen op de aarde wonen zo gekweld hadden. Ja, want ze hadden de waarheid verteld. Hè? Ze hadden getuigd van de waarheid. Dat is een kwelling. En na 3,5 dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. Iedereen zal getuige zijn van dit teken van Jona. Dit is het teken van Jona. Wat door twee getuigen. Snap je het principe uit Deuteronomium? Elke zaak staat vast bij twee getuigen. En het gebeurt voor de derde keer voor ze. En dan nog eens door twee getuigen straks. En zij gingen omhoog naar de hemel in een wolk en hun vijanden keuken hun na. Dit is het teken van Jona. Het komt nog, maar wel dubbelop. Twee getuigen. Denk maar weer Deuteronomium 9. Bij twee getuigen staat de zaak vast. Opstanding van Jezus uit de dood moet erkend worden. Het staat onomstotelijk vast. Ja, dan moet ik gaan afronden. Ik ben er wel bijna hoor. Nog één kort. Ik heb nog twee dia's. Jezus, dan komen we op die pre-existentie. Jezus, komt hij nou uit de hemel of niet? Welk teken doet u op dat wij geloven dat God u gezonden heeft? Ze konden maar niet geloven dat God hem had gezonden. Ja, dan Johannes 6, vers 38. Dan zegt Jezus echt iets bijzonders. Ik heb dat nooit zo gezien. Ja, dan heb je dat het kwartje ineens valt, hè? Als je dat hele stuk leest. Ik ben uit de hemel, ik ben uit de hemel. Nou, onderstreep uit de hemel is, ik geloof dat er wel een stuk of 10 keer in staat. Ik kom uit de hemel, zegt Jezus. Vers 18, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En de Joden, vers 41, de Joden dan morden, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef? Van wie wij zijn vader en moeder kennen. Hoe kan hij dan zeggen, ik vind het ook logisch. Ze zeggen, hij is toch hier geboren en opgegroeid. Hoe kan die nou uit de hemel komen? Ik snap ze wel dat ze dit zeggen. En dan gaat maar door, ik ben uit de hemel. Ik heb de vader gezien enzovoort. En dan gaat Jezus zelf zeggen, ik ga jullie een teken geven. Maar het staat er niet zo groot in vers 62. En om al die discussie van is die nou uit de hemel of niet, dan gaat hij in vers 62 iets zeggen. Dan kondigt hij een teken aan. Oh ja? En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. Eigenlijk zegt hij, geloof je niet dat ik uit de hemel kom? Ik ga er weer naartoe. Ik ga gewoon weer naar huis. De hemelvaart is het bewijs, is het bewijs dat Jezus uit de hemel kwam. Hij kwam daar vandaan. Hij ging weer naar huis. De hemelvaart is daar het bewijs van. Hij zegt het in vers 62. Oh ja? Nee, dat staat er niet. En als u de zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was, zou je dan geloven dat ik uit de hemel kwam? Want dit gaat hij kondigt dit aan. Jullie zullen me zien opvaren. Ik kom uit de hemel. En de hemelvaart is daar het bewijs van. Ik heb vorige keer geloof ik hier al gezegd. Dit was niet de eerste keer dat Jezus naar de hemel ging met de hemelvaart. Hij was natuurlijk zijn bloed alwezen aanbieden. En weet ik hoe vaak hij alweer bij de vader was geweest. Maar dit was een teken. Hij liet ze nu zien. Kijk, ik ga naar de hemel. Want ik kom hier vandaan. En daarom Ik weet dat dit een actueel thema is. De pre-existentie van Jezus, niet alleen in Messiaanse kringen is dit actueel thema. Want ik ken ook een evangelische voorganger die ook niet gelooft dat Jezus pre-existeerde voordat hij werd geboren. Ik heb daar zelf eigenlijk niet eens zoveel moeite mee, hoor, als mensen dat vinden. Maar ik ben wel van deze school. Ik vind het fout, voor mijzelf zeg ik, is een fout concept. Maar ik vind het ook weer niet een dwaalleer. Dat ik denk van nou, mensen zitten er ook echt helemaal, hoe, dat gaat helemaal verkeerd. Dat heb ik niet. Even wachten. Dus je kan, om even hoe ik met die verschillen omga. Ik ben zelf echt van Jezus bestond in de hemel voordat hij hier kwam. Dat is van die school ben ik. Maar ik weet dat er andere scholen zijn die daar anders over denken. En het zou voor mij niet zoveel uitmaken. Dat, maar ik ben wel van die school. Nogmaals, een fout concept vind ik ook niet direct een dwaalleer. Maar dan weet je van welke school ik ben. En dat mag ik best hier zeggen. Wou je iets... Nee, pre-existentie betekent dat je dus al leefde, existeerde, voordat hij geboren werd. Maar er zijn er genoeg die vinden dat hij dat niet pre-existeerde. En ik ken zelfs broeders en zusters die vinden dat zowel Jezus niet pre-existeerde, die vinden dat Jezus pre-existeerde, maar ook alle mensen. Dus die zijn er ook nog. Die denken dat alle mensen. Dus er is variatie hierin. Ik denk dat dit de laatste dia is, ik zet hem er even zo op. Als het om dus misleiding gaat bij de Jood en de Griek, denk ik dat dit dus het verschil is. De Joden worden misleid omdat ze tekenen wegmoffelen. Dat is dus het teken van de opstanding van Jezus. Hè. Die is weggemoffeld en er is over gelogen zelfs. Dus ze hebben daardoor het teken van de opstanding gemist. Maar ze krijgen hem dus uit genade nog twee keer. Zij kunnen misleid worden omdat ze een vals teken krijgen dat niet Torah-proof is. Dus dat ze hem niet onderwerpen aan Torah. En ja, dit is ook hun. Zij vragen te veel tekens, waardoor ze God eigenlijk al lang duidelijkheid heeft gegeven, maar dat missen. Maar de Griek wordt misleid door andere dingen. Dat is een aannemelijke theorie, verheffen tot bewijs. En daar vind ik de evolutietheorie dus een duidelijk voorbeeld van. Dat is hun... Maar dit is voor de Griek een enorme. Hij beschouwt een wonderlijke, het wonderlijke, een spirituele ervaring of wonderen. Dat beschouwt hij als Gods bewijs. En check niet de bron van een wonder. Dit wordt de valkuil voor de Griek. Let op mijn woorden. Want de Griek weet niet dat de ware God zich bevestigt met een vooraf gegeven tekenen. Dit is even de samenvatting, de laatste dia van dit verschil tussen Jood en Griek. En dan rond ik het bij deze dia af. Ja. Nou, dat hoeft niet hoor.
Nou, het is een applausje voor het woord van de Heer.